Naast mij zitten gespreksleider Rick van der Kleij, stuurman aan wal en huiseconoom Ronald Mulder en onze speciale gast van vanavond, filosoof Hans Habers. Ik geef het woord aan jullie heren, steek van wal.
We spreken over de toekomst van arbeid beïnvloed door technologische vooruitgang. Ronald Mulder, onze huiseconoom, leidt technologische vooruitgang tot structurele werkloosheid van de mensen uiteindelijk?
Nou, nee, uiteindelijk niet. Het economische antwoord is, menselijke behoeften zijn onbeperkt. Hè, dus we verzinnen wel weer iets anders waar we productie op gaan draaien. En net zoals de eerder in het gesprek de stofzuiger uiteindelijk niet leidde tot minder tijd aan huishoudelijk werk besteed. Zo zal robotisering, kunstmatige intelligentie ook niet op den duur niet leiden tot structurele werkloosheid. Daar komt wel weer wat voor in de plaats. Op de korte termijn is het natuurlijk anders, want je hebt wel aanpassingsprocessen. Mensen moeten nieuwe dingen leren. Dat kan niet iedereen meer. Dus natuurlijk zit tussendoor wel wat werkloosheid. Dat is het antwoord, Rick. Op den duur komt alles goed. In de long run.
Oh, gelukkig. Maar voor jou is arbeid ook een kwestie van zelfontplooiing. Jij ontplooit jezelf door te werken.
En niet alleen voor
niet
mij.
Alleen maar door je primaire behoeften te bevredigen.
Ja, en dat geldt niet alleen voor mij. Mensen die ontlenen ook hun maatschappelijke status vaak. Het belangrijkste ook van hun identiteit aan het werk, wat ze doen. Dus het is heel naar om werkloos te zijn, natuurlijk. Aan de andere kant is mensen gaan altijd wel weer wat doen, hè? Bij de oude Grieken was het zo dat je kon alleen maar, mensen die dachten van je kon alleen maar zinnige dingen doen als je niet druk hoefde te maken over het naakte bestaan. Dus dat was geregeld en dan gingen die mensen belangrijke dingen doen zoals toneelstukken schrijven en over politiek praten en zo. Wat we nog even moeten oplossen tussendoor is hoe het inkomen verdeeld wordt. Als die robots al het werk gaan doen. En de eigenaren van
die hebben toch geen inkomen nodig?
Nee, maar en die zijn allemaal van Google. Die robot, Google verdient al het geld. Dan hebben we wel een probleem. Dus mensen en geen werk en geen inkomen hebben. Dat is erg vervelend.
Waarom?
Omdat ze dan geen eten kunnen kopen, geen huur kunnen betalen, dat soort dingen.
Hoezo? Ze kunnen toch hun eigen machines daarvoor inzetten? Ja, of denk je dat Google alle apparaten die in onze primaire levensbehoeften voorzien zelf in bezit zal hebben?
Ja, dat is een beetje de hamvraag. Hè? Om het simpel te stellen, van wie zijn de robots straks? Ik zeg altijd van, de robots mogen best al het werk inpikken. Als ik gewoon een robot heb die 's ochtends naar mijn werk gaat en mijn salaris verdient. Hij heeft zelf alleen maar een paar druppjes olie nodig en verder kan ik met dat geld leuke dingen doen. Prima natuurlijk. Maar als de technologie dus niet van de mensen is, als de productiemiddelen niet van de arbeiders zijn, dan ontstaan er wat problemen.
Zie je die problemen ook zo, Hans?
Ja, dit is één probleem. Inderdaad, van wie gaat er over die robot? Van wie is die robot? En de andere is, je had het net, je begon met de vraag, leidt robotisering, automatisering tot structurele werkloosheid? Natuurlijk, robots, technologie leidt tot arbeidsbesparing. Gelukkig wel, zou ik zeggen, want daardoor hebben wij een 40-urige of minder-urige werkweek en niet meer een 80-urige werkweek zoals 100 jaar geleden. Dat is één. Er komt ook altijd nieuw werk voor in de plaats. Jij had het al over dat drupje olie. Die robot die moet wel ook ingeplucht worden. En er zijn onderhoudsmonteurs, et cetera. Kijk maar naar de Kameronderzoek nu naar de ICT-projecten. Ga eens even kijken hoeveel mensen daar werk in hebben in die wereld. Ontzettend veel. Maar een ander probleem is, behalve dus het eigendom van de technologie, is ook hoe die arbeidsbesparing inderdaad verdeeld wordt. Kijk, daar zit natuurlijk wel een reëel maatschappelijk probleem, dat die technologie, de arbeidsbesparing, altijd het makkelijkste is bij de meest simpele banen. bij het meest simpele werk, want dat kan het snelst worden overgenomen door een machine, door een robot of wat dan ook. Dus het is vaak de onderkant van de samenleving die het eerste op arbeidsgebied dit voelt. Kortom, dat betekent...
Want die kunnen niet allemaal dat werk doen zoals die 46.000 werknemers van Google.
Dat betekent dus dat als die saai werk waar ze niet meer voor in aanmerking komen en werkloos worden, dat je ze moet omscholen tot een ander werk. En daar heb je dus het verdelingsvraagstuk. En inderdaad, die hoogleraar, die poëet, de schilder, die zullen nog niet onmiddellijk door de robot vervangen worden. Maar dat hebben we natuurlijk in de automatisering in productiewerk gezien. Daar vallen er wel allerlei mensen uit. Die moeten we vervolgens, daar moet je iets mee. Dus in die zin levert dat gewoon een verdelingsvraagstuk op.
Ja, maar die kunnen toch ook andere dingen gaan doen?
Ja, maar dan moet je ze wel daartoe scholen. Kortom, weer, technologie functioneert in maatschappelijke verhoudingen tussen ik en de technologie, maar ook in ruimere zin van maatschappelijke verhoudingen. Die technologie doet iets met onze maatschappelijke verhoudingen. Soms ten gunste, maar in dit soort gevallen soms ook ten ongunste. En daar moet je dat dan wat aan doen.
Wat gaan mensen doen voor werk die worden vervangen door robots, omdat hun werk bijvoorbeeld repetitief is, makkelijk programmeerbaar, kortom. Ronald, wat gaan die mensen dan doen?
Ja, dat
voorlopig niks?
Dat hangt er een beetje vanaf. Bijvoorbeeld van of ze nog wel inkomen hebben. Hè? Als je baan verliest, buschauffeur die als Google zo doorgaat dan met zijn zelfrijdende auto's, dan zijn er straks geen buschauffeurs meer nodig. Als die buschauffeur nog wel, hoe dan ook, hè, door een basisinkomen of door een heel mooi sociaal plan, of omdat Google toch geld zat heeft om alle buschauffeurs schadeloos te stellen. Dan kan die de beste man of vrouw gewoon gaan vissen of schilderen. Of eindelijk is dat die snackbar openen wat hij altijd al had gewild. Hè? Of dan...
Oma verzorgen.
Of zorgtaken op zich nemen, precies. Dan is er niet zo'n groot probleem. Als die er ook nog mee in zijn levensonderhoud moet voorzien met dat nieuwe werk, ja, dan wordt het wat vervelender. Dan is de spoeling natuurlijk dunner.
En dat vind jij ook een moreel probleem, Hans?
Nee,
dat we die technologie zo ontwikkelen dat er banen verloren gaan voor juist de zwakke mensen in onze maatschappij?
Ja, dat noem ik geen moreel probleem, dat is een politiek probleem. Ik ben niet zo van de moraal, maar wel van de politiek. Morele problemen zijn uiteindelijk politieke problemen.
Politiek bestaat zonder moraal.
Al te veel moraal in de politiek, daar krijg je hele foute dingen van. Dat zie je maar al te vaak in de politiek.
Nou, dat hangt van de moraal af?
Ja, maar die moraal is vaak altijd dat men denkt dat men de enige juiste moraal heeft. En dan krijg je een hoop oorlog van.
Oké, er even vanuitgaande dat we nog de pluralistische democratie houden die we nu hebben. Zie je een probleem voor onze maatschappij doordat die zwakke mensen eerder vervangen worden dan bijvoorbeeld een universitair hoofddocent?
Ja, dat is dus een verdelingsvraagstuk. En dat geldt vooral nog niet eens zozeer op nationaal niveau. Dat geldt nog veel meer op mondiaal niveau. Dat heeft onmiddellijk te maken met internationale verhoudingen. Wij Westelingen hebben altijd op dit punt voorgelopen. En met die technologie kan dat gat misschien alleen maar groter worden. Dus de internationale ongelijkheidsverhoudingen, ja, die zijn hier prominent aanwezig.
Maar zeg niet te snel dat het alleen laaggeschoold werk is. Het zijn juist kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Artsen, rechters, dat zijn beroepen, bankiers. Die kan je heel makkelijk vervangen door algoritmen die het dan ook nog beter blijken te doen. Het is de vraag of mensen het accepteren als een robot recht over ze spreekt. Maar het is heel goed denkbaar dat dat soort beroepen ook weggeautomatiseerd worden in de komende jaren. En dan, dat is politiek natuurlijk interessant, hè, dat het probleem niet alleen maar bij de arbeidsklasse ligt, maar veel breder. Ze krijgen andere soorten oplossingen dan we gewend waren, denk ik.
Chirurg is ook een mooi voorbeeld. De toenemende robotisering in de chirurgie.
Ja, en kan die dan, die nieuwe robot die ons gaat opereren, ons ook met dezelfde warme glimlach aankijken als de chirurg in het ziekenhuis nu?
Het is altijd lente in de ogen van de robot van de chirurgassistent.
Wat ons betreft kan die technologische vooruitgang voor heel veel maatschappelijke winst zorgen. Maatschappelijke winst in de zin van minder zinloos werk door mensen gedaan. We vragen ons daarbij wel af of er ook taken zijn die robots nooit zullen kunnen overnemen. En of er misschien ook een autonoom systeem gaat ontstaan van robots die zichzelf slimmer kunnen maken. En misschien wel slimmer kunnen reproduceren en uiteindelijk ons helemaal zullen overnemen. Voor Hans Harbers lijkt dat niet echt een zorg.
Nee, ik denk dat wij... die robots kunnen niet zonder ons, wij niet zonder de robots.